het immuunsysteem, wou ik al zeggen, het bewegingsapparaat zich in dienst stelt van je viscerale systeem.
Ja.
En dat betekent dus dat... of eigenlijk... sorry, ik flink bijna de koffie. Dit is de Metabol Gezond podcast. Voor een revolutionair betere behandeling. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast. De podcast waarin wij therapeuten, artsen, personal trainers en andere paramedici een rode draad bieden om revolutionair te behandelen. Wil jij ook weten waarom het evolutionair werkt zoals het werkt? Wil je beter begrijpen waarom je patiënt niet herstelt? Of hoe je al deze kennis kunt gaan toepassen in je behandeling? Naast onze podcast organiseren wij ook lesdagen op locatie. De inhoud van deze lesdagen kan voor jou op maat gemaakt worden. Wij werken daarbij altijd met onze eigen ontwikkelde REVO-methode, reactivering, evolutionaire verklaring, voorkomen, onderzoeken en oplossen. Ook voor het neuromusculair testen, onderdeel van de diagnostiek van de REVO-methode, organiseren we lesdagen op locatie. Ben je benieuwd? Neem dan contact op met ons via info@metabolgezond.nl. Zou je zelf graag een keer te gast willen zijn of heb je een interessante casus te bespreken? Laat ons dit dan gerust weten, ook via info@metabolgezond.nl.
Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Metabol Gezond podcast.
Ja, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Ik ben buiten adem, want ik heb even koffie gehaald. Welkom dus bij deze podcast. Al naar gelang wanneer je deze podcast luistert. Dat stukje miste ik nog. En we gaan het vandaag weer over low back pain hebben.
Ja. En even de deur op slot.
Zo, nu kunnen we niet gestoord worden.
Zo is dat. Ja, de vorige sessie was ook over lage rugpijn. Toen hebben we het gehad over de metabole discus.
Correct.
En dat rest ons nog om nu nog een... Ja, eigenlijk hebben we er vier, hè, deze keer.
Ja, we hadden oorspronkelijk deze masterclass gemaakt inderdaad met vier oorzaken van low back pain.
Ja.
De presentatie zoals we die nu voor ons hebben, heeft inderdaad de vier. Ik kan me herinneren dat we destijds wel een masterclass gedaan hebben, wel met drie. Daar hebben we er eentje uitgehaald.
Ja, we hebben toen die demo gedaan.
Ja.
En toen hebben we volgens mij één keer geprobeerd vier, maar dat bleek toch nog een beetje veel.
Was te veel. Ja. Maar goed, we kunnen natuurlijk een serie van vier maken. Of we doen vandaag gewoon twee.
Ja, we kijken even hoe ver we komen, toch?
Ja, dat lijkt me een goed plan. Zoals je zei, de vorige keer hadden we het over de metabole discus als oorzaak van lage rugklachten. Toen hebben we gesproken over onder andere een bacterial load op die discus. Quorum sensing en het ontstaan van een ontstekingsreactie bij een ogenschijnlijk klein trauma.
Ja.
En vandaag gaan we het dus zeker hebben over hoe de endorotatiebeperking in de heup ook voor lage rugklachten kan zorgen.
Je hebt een andere presentatie dan ik.
En nou ja, volgens mij... andere presentaties. Nou ja, dan open ik een andere.
Vandaag dus de mechanische component. Althans, het zijn er eigenlijk twee die we... behandelen mechanisch. Jij hebt de presentatie open die wij een keer hebben gegeven. Waar stukjes ervan in zitten. Maar dit is niet de...
Is deze ook niet goed?
Nee, maar ik kan hem zo wel neerzetten als je wil. Ah, kunnen we samen op deze kijken.
Doe ik deze wel dicht.
Dus de mechanische component vandaag. Om te beginnen, zoals je al zei, de rotatie van de heup. En daarvoor moeten we iets toelichten over hoe dat in de heup een beetje werkt. En als je kijkt naar het gewricht, de heup en niet alleen de heup, dan heeft elk gewricht eigenlijk een closed packed position en een maximum loosed packed position.
Ja.
Wat zoveel betekent als dat bij een closed packed position het kapsel, dus ook de gewrichtsbanden, de ligamenten onder een maximale spanning staan. En voor de heup is dat een endorotatiebeweging.
Mm-hmm.
Het tegenovergestelde is wanneer het kapsel in maximale ontspanning zit, dat is dus in exorotatie, dat is dan de... maximum loose packed position.
In exorotatie en flexie en abductie. Dos Winkel noemt dat dan, hoe heet dat ook weer?
Het capsulair patroon.
Dia.
Ja.
Ja.
Ja, nou, en er zijn een aantal verschillen. In die close packed position, waar je het zo kan zien dat Ik vergelijk het altijd als je een kop in een kom draait. Dan wint dat kapsel zich eigenlijk steeds strakker op. Hè? Alsof je in als je ook in je arm knijpt en je draait prikkeldraad, zeg maar.
Ja.
En dat geeft ook meer compressie in het gewricht. Dus de botstukken worden harder tegen elkaar geduwd. Terwijl de maximum loose pack minder compressie geeft. Je kan ook weinig tractie geven op het gewricht in een closed pack. En maximale tractie kun je geven in de maximum loose pack. Maar dat heeft ook consequenties. Want een closed pack position zal eerder belastingen intern in het gewricht ook geven van de heup. Dus denk aan kraakbeen, problematiek.
Waarom?
Ja, en een loose pack position zal eerder wat meer gaan vragen van alle periarticulaire structuren. Dus zal die mensen die een heup hebben, die altijd in die positie staat, zijn bijvoorbeeld gevoeliger voor pees, aanhechtingsproblemen, voor een bursitis, in ieder geval voor musculaire tendinogeneuze problemen.
Partijen.
Ja.
Ja, en de stabiliteit is vooral natuurlijk gewaarborgd in een closed pack position. Dat is ook de reden wanneer we lopen en je een stap maakt naar voren, dat je standbeen in een closed pack position hoort te geraken, om daarmee maximale stabiliteit in het gewricht te waarborgen. En je ziet inderdaad door dat mensen, wanneer ze niet volledig in de endrotatie kunnen, daarmee een meer loose pack position hebben, waardoor inderdaad die periarticulaire structuren gewoon veel meer belast worden.
Ja, en daarop aansluitend de zwaaifase, dus het been wat vrij beweegt, dat is dan natuurlijk loose pack, anders kan je niet vrij bewegen.
Nee, precies. Klinkt ergens wel logisch.
Ja, nou, dat hebben we dus al, daar hadden we al op voor
gesorteerd.
Dus de fases van het lopen en het belang van stabiliteit of juist een vrij bewegende heup. En als je dan kijkt naar hoe die heup in relatie staat tot het bekken en de lumbale werfklon, want we hebben het tenslotte over low back pain, dan zien we dat het bekken een fenomeen heeft wat we noemen krachtsluiting. Dus dat betekent dat de zwaartekracht van boven via de werfklom komt en ook de zogenaamde grondreactiekracht, dus omdat je in een gesloten keten staat, die werken beide in op je bekken. En de zwaartekracht via de lumbale werfklom, die van nature een beetje in lordose staat, zorgt er ook voor dat het sacrum een beetje voorover gekanteld staat. Terwijl de grondreactiekracht van de heup, dus eigenlijk de kracht die ook in het labrum aankomt, in het acetabulum moet ik zeggen,
ja,
die zorgt ervoor dat je ilium een beetje posterior neiging heeft. En die twee samen vormen een soort schaar, waardoor je een krachtsluiting, een passieve stabiliteit in je SI-gewricht en in je bekken creëert.
Ervan uitgaande dat de lordosering normaal mogelijk is, de rotaties in het heupgewricht normaal mogelijk zijn, is dat de ideale situatie.
Ja, precies. Want dan komen we inderdaad op het feit wanneer de heup dus beperkt is. Gaan we daar al heen? Nou, maar dat kunnen we anders nog wel zeggen. Je kunt je misschien voorstellen dat als de heup beperkt is in bijvoorbeeld endorotatie, dus eigenlijk in een exorotatie staat, dat ervoor zorgt dat het bekken een neiging heeft tot naar achteren toe kantelen.
Ja.
Dus waarbij de lumbale werfklom mogelijk meer richting flexie gaat en in ieder geval meer delordoseert.
Precies.
En op die manier heb je eigenlijk een hogere belasting op de discus. Lumbale discus. Ik weet nog heel goed dat Frank de Bakker, volgens mij zelfs de eerste dag van het eerste blok van zijn cursus, aangaf van, ik zie daar vaak in de praktijk, zei hij, maar ga vanaf nu nooit meer proberen om een lumbale werfklom probleem op te lossen zonder dat je naar die heupen kijkt. Hebt.
Ja, klopt.
En dat was voor mij in die zin was dat ook wel niet helemaal nieuw, maar het was niet hetgene waar je, daar gaat de internetverbinding. Het was niet hetgene waar je als eerste naar kijkt misschien, hè, als je aan het behandelen gaat met een lage rug tot dat moment.
Nou ja, en misschien komt daar ook wel de mythe van het geblokkeerde bekken vandaan. Kijk, ik denk dat als jij een terugkerende blokkade hebt, dat er een reden is waarom je lichaam doet wat het doet. En je kunt het, hoe je het ook wil wenden of keren, een blokkade zorgt natuurlijk wel voor extra stabiliteit.
Ja.
En het lastige is natuurlijk dat op het moment dat, dat die stabiliteit er niet is zoals die hoort te zijn, omdat of je endorotatie niet functioneert of die lumbale delordosering plaatsvindt, ja, dan kan het dus functioneel zijn om, om inderdaad het te blokkeren. Maar goed, eigenlijk is dat dan meer richting SI-gewricht en niet zozeer de endorotatie van de heup.
Ja. Dus dat is één ding wat wij eigenlijk altijd mechanisch ook checken. Als het gaat om lage rugpijn of die heupen kunnen endoroteren. Om dus ook een lordose van de lumbale werfklom toe te staan eigenlijk. Hè?
Ja. Ja. En als je dan gaat kijken naar welke reactiveringsstrategie daar mogelijk een rol zou kunnen spelen. De reactiveringsstrategie die wij natuurlijk gebruiken in onze Revo-methode. Dan hebben we het al eerder over gehad dat eigenlijk... volgens Frank de Bakker en na mijn 20-jarige ervaringen met het werken volgens Frank de Bakker, het immuunsysteem, wou ik al zeggen, het bewegingsapparaat zich in dienst stelt van je viscerale systeem.
Ja.
En dat betekent dus dat... of eigenlijk... sorry, ik flink bijna de koffie. Dus dat het bewegingsapparaat leidt onder dat wat... er in het viscerale systeem of het vegetatieve systeem eigenlijk niet mogelijk is. Secundair is pas het bewegen wat van functie is. En we hebben natuurlijk allemaal als fysiotherapeut geleerd dat beweging het primaire doel is van het bewegingsapparaat. Dus dat was wel een beetje een eye-opener in die zin dat dat eigenlijk het de complete orgaansysteem zijn ophanging kent aan structuren van het bewegingsapparaat.
Ja.
En dat het bewegingsapparaat er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat er dat er maximale steun is voor dat orgaansysteem. En als je dan gaat kijken naar welke organen spelen dan een rol er komt mail binnen. Welke organen spelen dan mogelijk een rol in een exorotatiebeperking? Of nee, een endorotatiebeperking, dus een heup in exorotatie.
Ja.
Dan komen we vooral op het rectum uit, maar ook de slokdarm, omdat dat evolutionair embryologisch met elkaar verbonden is. De voordarm en de achterdarm ontstaan tegelijkertijd en zijn daarom aan elkaar gerelateerd. En een van de testen is binnen het concept het testen van de endorotatie. En we zien vaak, heel vaak, een endorotatiebeperking op één of beide heupen.
Ja, ja, je weet het, hè, wat ze in Brabant zeggen.
Nee, vertel.
Oh. Ja, als hij niet verkort, dan rekt hem.
Ja,
ja.
Dat is Brabants.
Ja.
Ja, ik vind het ook alleen in Brabant leuk, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Ja, ik vind hem zelf vooral leuk.
Ja, maar je bent een Brabander, dus
ja.
Je kan.
Ja. Wou je nog iets toevoegen? Of had je slokdarm al genoemd?
Ik had slokdarm inderdaad genoemd. Okay. Omdat het de voordarm was en het rekt hem de achterdarm en dat die tegelijkertijd ontstaan.
Ja, en om dan eens een blik te werpen op waarom die endeldarm misschien in de problemen zou kunnen raken, is er het fenomeen, en dit is dan eigenlijk een stukje wat ook behoort tot de E van Revo, wat jij net vertelde was eigenlijk de reactiveringsstrategieën. Dus waarom is het bewegingsapparaat in de problemen? Nou, om een visceraal probleem eigenlijk te ondersteunen.
Nou ja, kijk, als het een lokaal coxofemoraal probleem is en je behandelt dat en het lost op, dan is het natuurlijk geen probleem.
Nee.
Is het een coxofemoraal beperking die ondanks behandeling van het coxofemorale gewricht terugkomt, ja, dan moet je verder gaan kijken. En dan is het dus de reactiveringsstrategie van onder andere slokdarm en endeldarm.
Ja.
Om die endrotatiebeperking in stand te houden.
Ja, en dan rijst weer de vraag van waarom is dan die endeldarm mogelijk in de problemen? En dan komen we uit op de zogenaamde portocavale anastomose. Dus dat betekent dat het bloed wat van onze organen terug richting het hart gaat, dat heeft twee routes. En je zou grofweg kunnen zeggen dat het bloed van alle spijsverteringsorganen altijd via de lever, langs de lever passeert via de poortader, portocavaal. En dat het dan terugkeert naar het hart en dat het bloed vanuit de extremiteiten, vanuit de buitenkant van de romp, de nieren, de blaas, de baarmoeder, een deel van het rectum, via het kavaalsysteem teruggaat naar het hart.
Mm-hmm. De onderste holle ader.
Ja. Maar stel nu dat er stuwing is in het systeem. Dus de lever kan zeg maar niet de hoeveelheid veneus bloed verwerken die het zou moeten kunnen verwerken.
Mm-hmm.
Dan vormt zich daar eigenlijk file. In de
stuwing.
Ja. En in de file op de weg.
Ja.
Hebben we dat eigenlijk ook. Hè? Dus ergens waar er een ongeluk gebeurt, daarachter krijg je stuwing van auto's.
Stouw.
Nooit over nagedacht. Ja. Ja. En congestie, ja. Kan je het ook noemen. Dat gebruiken ze volgens mij ook echt als
verkeerscongestie.
Term. Verkeerscongestie, ja. En als dat steeds verder naar onderen komt, die congestie, die stuwing, dan komt op een gegeven moment die stuwing ook tot aan je endeldarm, want dat is het laagste punt van je spijsvertering.
Mm-hmm.
En als het blijft stuwen, dan zal er een soort overloop ontstaan en dan moet dat bloed natuurlijk wel weg kunnen. En dan is er een andere route via het cavale systeem, wat in feite niet het idee is.
Nee, want maar, dat betekent dat bloed wat normaal gesproken door de lever zou gaan en gefilterd zou worden, nu niet gefilterd wordt.
Ja.
Wat op een later tijdstip dan ergens nog een keer moet gebeuren natuurlijk.
Ja, en daar is dus dan een anastomose, dus een verbinding tussen portaal en kavaal. Eigenlijk komen ze daar samen en krijg je dus overflow naar het kavale systeem.
Dus het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Ja, dat klopt.
Maar dat is dan ten aanzien van het rectum. En in sommige gevallen zie je bij stuwing op dat portocavale systeem ook een makkelijk diagnosemiddel, namelijk aanbijen.
Ja, aanbijen is een ophoping van bloed, zou je kunnen zeggen dan. Hè?
Ja, en dat komt dus door die stuwing. Nu kunnen we interne en externe aanbijen hebben, zeg maar. Maar een andere anastomose is rondom het einde van de slokdarm en de maagingang.
Klopt.
En dan zie je dat ook op die manier ook de slokdarm en het rectum met elkaar verbonden zijn, omdat ze een gemeenschappelijke functie hebben, namelijk een overflow capaciteit,
ja.
Wanneer er korte portocavale stuwing is.
Ja, die kunnen we alleen moeilijk waarnemen. Mensen weten niet of ze slokdarm aanbijen hebben.
Nee, maar je ziet soms dan wel, bijvoorbeeld op de romp, blauwe adertjes, zeg maar. Waardoor je kunt aannemen, maybe, dat er toch een iets van een veneuze stuwing is in die regio.
Ja, want ook daar, oppervlakkig aan de buikwand, heb je ook zo'n anastomose natuurlijk.
Exactly.
Ja, maar die dus een vraag kan zijn in je anamnese aan een patiënt of deze patiënt last heeft van aanbijen. Want dan weet je
of
eigenlijk al dat er stuwing is.
Bekend met aanbijen, want je hoeft niet per se last van te hebben natuurlijk.
Ja, klopt. Dus dat is één aspect waardoor het rectum in de problemen komt. Mogelijk dus je heup in exo gaat staan.
Mm-hmm.
En daarmee dus een onderhoudende factor kan worden voor lage rugpijn.
Ja, nou ja, de discus wordt natuurlijk als je in die D-lordosering terechtkomt veel zwaarder belast.
Ja.
Tel daarbij op de metabole discus van de vorige podcast. En gezet vertrokken met uw probleem.
Zo is dat.
Ja.
Dat is niet plezant.
Nee.
Wou je nog iets over de vagus zeggen?
Nou, als jij dat wil. Dat is jouw feestje.
Ja, geen idee. We hadden nog een andere genoteerd in ieder geval. Ook een reden waardoor het rectum natuurlijk in de problemen komt. Simpelweg vanwege het feit dat de vagus een stuk peristaltiek van je darm doet.
Mm-hmm.
Ook impact heeft op de maag, op de productie van maagzuur. En dat het maagzuur eigenlijk de activator is als het de zure maaginhoud in je duodenum terechtkomt, tot het activeren van de enterische plexus in je darm, waardoor je peristaltiek aangaat. Dus dat is eigenlijk het mechanisme. Dus als er verminderde peristaltiek is, wat je natuurlijk ook anamnestisch kan uitvragen,
mm-hmm.
oftewel obstipatie, dan kan dat ook zorgen uiteindelijk voor
met rectum. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen obstipatie en constipatie?
Volgens mij is er dat niet.
Oh. Nee, dus er wordt ook door elkaar heen gebruikt natuurlijk, maar
ja.
Ik
heb obstipatie en ik ben
geconstipeerd. Ja.
Ja, ik weet het niet.
Nou ja, dat heb je als een Vlaams opleiding doet natuurlijk.
Ja, dat denk ik.
Die zijn geconstipeerd.
Ja.
Maar de productie van die HCL in die parietale cellen van de maag, Die kan er natuurlijk ook toe leiden wanneer de mobiliteit van de slokdarm niet voldoende is. Dat er maagzuur mogelijk terugstroomt in de slokdarm. Wat ja. natuurlijk voor een irritatie van het slijmvlies kan, het zelfs tot ontstekingen kan leiden. En dat is ook een grond, een reden om een ontstekingsreactie te krijgen. Met als gevolg de vorming van ja, misschien wat stugger bindweefsel. Bindweefsel is natuurlijk altijd bij een ontsteking wat stugger. Dat zou ook tot een endorotatiebeperking kunnen leiden. Omdat, zoals gezegd, die endeldarm en die slokdarm met elkaar gerelateerd zijn.
Ja. Ja, wat gaan we doen om dan te voorkomen dat je endeldarm in de problemen komt? En daarmee dus problemen geeft richting de rug mogelijk. Ja, dat is een stuk voeding.
In ieder geval ervoor zorgen dat de functie van het rectum geoptimaliseerd wordt.
Ja.
En als je gaat kijken naar het maag-darmkanaal, dan begint je spijsvertering natuurlijk in je mond. Dus zelfs kauwen kan een preventieve werking hebben als het gaat om problemen in de endeldarm.
Ja, en we hebben hier natuurlijk wat dingen opgeschreven die specifiek richting de darm, eigenlijk specifiek richting het darmmicrobioom, een uitwerking hebben. En wat natuurlijk de verzameling micro-organismen in onze darm is. En de juiste horen daar te zitten. Dat wil zeggen, we hebben natuurlijk, in de volksmond is dat wel bekend, onder de zogenaamde goede bacteriën en slechte bacteriën. En die moeten in een soort van evenwicht met elkaar zijn. En,
waarbij de goede bacteriën uiteraard de overhand moeten hebben.
Ja, precies. Ja. Nou, en we hebben wat opgeschreven over waar die goede bacteriën in terug te vinden zijn. Dat zijn er ook een hoop. Die moeten we misschien niet per se allemaal gaan benoemen. Of wil je ze wel doornemen?
Nee, nou ja, niet per se allemaal. Maar het is natuurlijk ook zo dat we hebben het hier over gefermenteerde voeding.
Ja.
Dan moet je denken aan olijven, augurken, maar ook tomatensap en zuurkool zijn zaken die gefermenteerd zijn. Wortelen, die kun je fermenteren. En wat ook van belang is natuurlijk, wat we hier niet hebben staan, is het belang van voldoende voedingsvezels.
Ja.
Die in de gefermenteerde voeding wel voorkomen, maar in andere voeding natuurlijk veel meer. Omdat ons darmmicrobioom niet alleen bestaat uit bacteriën die... Nou ja, die moet je toevoeren natuurlijk. Hè. Zorgen dat je de juiste dingen eet om die bacteriën op peil te houden. Maar die bacteriën hebben ook voeding nodig. En dat zit natuurlijk in die niet verteerbare vezels. Althans niet voor ons verteerbare vezels.
Ja. Nou ja, daarmee kun je meteen ook zeggen. En die zitten dus niet in de vezels uit bijvoorbeeld brood.
Brood.
Ja. Dus voor je darm dan beter geen brood, maar wel
groente.
De juiste vezels.
Groente en fruit en vooral dan knollen en dergelijke zijn erg goed voor als het gaat over... cellulaire vezels.
Ja, en dus ook je sinaasappeltje beter zo opeten en niet uitpersen.
Ja. Ja, of je moet het pulp meenemen uit de pers.
Ja, dat is dan weer niet lekker, hè?
Ja. Oh. Maakt mij niet uit.
Dat hoor ik altijd. Ja, de vruchtvlees erin, daar vind ik dan...
Dan had ik ook sinaasappel kunnen eten. Ja. Nou ja, dat is ook de reden dat bijvoorbeeld je makkelijk een jus d'orange kunt drinken uit 3 sinaasappels, maar dat 3 sinaasappels eten een ander verhaal is.
Ja. Heb je dat dan ook, dat je in het weekend, of door de weeks, ik had dat van het weekend en dan kom je bij de Albert Heijn binnen. En dan staat daar die verse sinaasappelsap persmachine. Ja. En als iemand aan zo'n liter staat te tappen, dat je dan denkt van, kun je eigenlijk beter niet doen.
Ja, dat heb ik wel vaker dat ik dat denk. Niet alleen voor de Albert Heijn.
Nee.
Dat heb ik zelfs bij mezelf.
Oké. Okay. Ja, en we hebben ook iets wat heet antinutriënten.
Die dus negatief uitwerken op ons darmmicrobioom en onze darmfunctie.
Ja, wat eigenlijk stofjes zijn die planten in zichzelf hebben zitten om zichzelf te beschermen. Om eigenlijk om aangevreten te worden, hè, door insecten of vogels of iets dergelijks.
Ja.
Maar ja, in onze darm maken ze eigenlijk cellen waar onze darmen uit opgebouwd zijn kapot. En daarmee verhogen ze ook de doorlaatbaarheid van de wand van onze darm.
Ja.
En zorgt dat ook weer voor een stuk belasting en functieverlies van de darm.
Ja, dan moet je denken aan zogenaamde lectines en saponines. Of lectinen en saponinen, ik weet nooit wat het is. Maar dan moet je denken aan dingen zoals tarwekiemen, volkoren, tarwe, witmeel, sojabonen. Niet rijpe tomaten. Want hoe rijper de tomaat, hoe minder lectines erin zitten.
Ja.
En saponines vind je in granen, sojabonen, peulvruchten, aardappelen, pinda's, de nachtschades, zeg maar.
Ja.
Daarmee zeggen we niet dat je die niet moet eten, maar daarmee zeggen we dat je misschien moet nadenken over de hoeveelheid waarin je ze eet.
Ja, want een beetje is ook juist interessant, omdat het ook je systeem
hormetisch kan zijn.
Uitdaagt.
Ja.
Nou, dan zijn we aangekomen bij de O, onderzoek en behandeling of oplossen. En wat gaan we doen? Nou ja, we hebben het over de heup. Dus we gaan natuurlijk testen of onze heup kan endo roteren.
Ja.
En we gaan ook eventueel testen volgens mij of onze lumbale werfklom aan de zijde van waar de heup mogelijk niet goed beweegt ook kan lordoseren.
Mm-hmm.
En dan is de volgende stap om te denken, ja, hoe kan die heup dan in deze fixatie staan? In principe is dat altijd musculair. Hè? Spieren bewegen gewrichten, dus zorgen ook voor een positionering in één positie.
Dus de psoas speelt een rol in het in exo brengen van het heupgewricht. En tegelijkertijd doet ook de piriformis dat.
Ja.
Dus beide kunnen ten grondslag liggen aan een zogenaamde endorotatiebeperking.
Ja.
En ja, die kunnen we dan natuurlijk gewoon als spiertest gebruiken. En die kun je zowel palperen om te kijken of dat daar de tonus verhoogd is. Of dat er sprake is van een hypertonie van de psoas of van de piriformis. En ik weet nog uit mijn fysiotherapietijd dat ik behoorlijk wat mensen had met een piriformis syndroom.
Ja.
Dat is wel even geleden natuurlijk, dus misschien bestaat dat niet meer.
Volgens mij wel.
Nou ja, RSI bestaat ook niet meer.
Ja, nee, het heet... wacht, het zal iets zijn in de hoek van gluteaal pijnsyndroom.
Dat was het, hè?
Of zo.
Ja, zoiets, ja. Maar, dus dat zijn spieren die we kunnen palperen op tonus. En we kunnen ze ook testen. En vaak volstaat het niet om slechts één keer te testen.
Ja.
En dat komt?
Omdat je hem twee keer moet testen.
Dat staat hier.
Oh.
Het heeft te maken met vermoeidheid natuurlijk van de spier. En een spier in verkorting is moeilijker om een aantal keren achter elkaar aan te spannen.
Ja, precies. Heel goed.
Ja, nee, ik dacht ik even kijken wat jij het weet.
Ja. Dus nou ja, klopt. En dan is er weer de vraag, waarom is dan psoas of de piriformis in de problemen? Nou, dan komen we weer bij het rectum bijvoorbeeld uit. Omdat letterlijk onze piriformis van de voorzijde van ons sacrum vertrekt. Richting de heup loopt en daarmee, ja, wat ligt daar nog meer tegen de voorkant van je sacrum aan?
Het rectum.
Het rectum.
Ja.
Dus ook daar zie je dat de cirkel weer rond is en dat er ook weer connectie is.
Fantastisch hoe dat werkt in het menselijk lichaam.
Zo is dat. Nou, en als je dat dan gevonden hebt, dus stel de piriformis is de spiertest positief en de palpatie en dergelijke, dan moet je dat natuurlijk ook nog behandelen. En
ja,
dat doen we niet.
Niet in onze masterclasses. En dat heeft de doodeenvoudige reden is dat iedereen die in onze masterclass komt een andere achtergrond heeft. En iedereen die in onze masterclass geweest is, die heeft zijn eigen technieken om deze structuren te behandelen.
Ja, dus, so, good luck.
Succes ermee.
Ja, en tot over 2 weken weer, denk ik. Hè?
Tot over 2 weken. Deel 3.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Metabol Gezond. De informatie in deze podcast is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medische professionals en of zorgverlenende instanties, zoals huisartsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening en acute geestelijke gezondheidszorg. De informatie in deze podcast, noch de gebruiksmogelijkheden, kunnen gezien worden als een vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning.